Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze hemelvaartsdienst. Namens de kerkraad is er één enkele mededeling die betreft de inzameling van uw gaven. Er zijn vandaag twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor het deputaatschap Israël. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 24, het vierde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. En wat er volgt, Psalm 24, het vierde vers. Kerk van de Eeuwen doen we ook op deze hemelvaartsdag belijdenis van het geloof. En we doen dat vanmorgen met de woorden van zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus. Aansluitend zingen we dan Psalm 110, het eerste vers. Dus heeft de Heere tot mijn Heere gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Daarna luisteren we naar het woord van God. We lezen opnieuw uit het evangelie naar Johannes vandaag. Twee gedeelten waarin ook het hemelvaartsevangelie te horen is. Allereerst lezen we uit hoofdstuk 14 de versen 1 tot en met 3. En vervolgens uit hoofdstuk 20 de versen 11 tot en met 18. Dus we belijden het geloof met zondag 18. Daarna zingen we Psalm 110 vers 1. En we lezen Johannes 14 vers 1 tot 3 en Johannes 20 vers 11 tot 18.
Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want dewijl de godheid door niets ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Gaan we verder bij Johannes 20, vers 11. En Maria stond buiten het graf wenende, en als zij weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heer weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria, en zij zich omkerende zeide tot hem, Rabuni, het welk is meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Gemeente, ik bedien u vanmorgen op deze feestdag het woord van God uit wat u is gelezen uit Johannes 20. En de kerntekst kunt u vinden in vers 17, Johannes 20 vers 17. En dat vers lees ik u nog een keer voor. Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. Tot zover de tekst voor vanmorgen. Maar bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden voor onze jongeren die na deze dienst naar enkele dagen naar Zwalmen in de buurt van Roermond zullen gaan om daar met elkaar te verblijven. Laten we de Heere bidden. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen we op deze gedenkdag, op deze kroningsdag van u, Heere Jezus Christus. En maak ons dan stil voor u, de hoge en heilige majesteit. Voor u, Heere Jezus Christus, die nu zit in de hemel aan de rechterhand van uw Vader. Van u ontvangen we ook deze morgen het evangelie van hemelvaart. De discipelen zagen u langzaam naar de hemel gaan. En ze bleven kijken. En ze zagen uw zegenende handen, doorboorde handen. En wij mogen weten en geloven dat die handen ook op dit moment in de hemel zijn. Omdat u daar ontvangen bent door uw Vader. De hemel is open. En dat is een troost voor al diegenen die in Christus zijn. Heere, geef dat we die troost ook vanmorgen in ons hart mogen geloven. Dat het hoofd van de kerk boven is en dat daarom het lichaam volgen zal. Leert u ons dan te komen op de toonhoogte van de lofzang. De lofzang op uw koningschap, uw heerschappij en macht, Heere Jezus Christus. Zoals we deze dienst begonnen zijn vanuit het Oude Testament. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning mogen ontvangen. Heere, we zullen horen vanuit uw woord over die liefde van Maria Magdalena, die tegelijk eerst nog niet begreep dat u moest opvaren, Heere Jezus. U hebt haar onderwezen. En wij krijgen dat woord van u vanmorgen aangereikt. En daarom bidden wij van u, wil ons ook onderwijzen. Leer ons de troost uit het feit dat u niet op aarde gebleven bent, maar dat u de hemel hebt geopend voor weglopers, voor zondaren. Want dat is toch de troost uit het evangelie van hemelvaart, dat u, Heere Jezus, in de hemel bent opgenomen als die grote en eeuwige hoge priester. Dat u daar gekomen bent met uw offer en uw bloed, zodat er inderdaad ook voor zondaren in 2023 een geopende hemel is. En dat Christus regeert met zijn woord en door zijn geest vanuit de hemel. Dat is toch ook de troost van die zegenende handen waarmee u opvoert. Dat die handen nu nog steeds in de hemel zijn, biddend en pleitend voor al diegenen die u van uw Vader ontvangen hebt. En Heere, dan zijn er nog die u niet kennen, ook vanmorgen. En dan bidden wij van u, mag dit evangelie van hemelvaart hun hart verbreken. En dat er een uitzien komt naar die zegen van die doorboorde handen. Maar leg ook de lof op uw naam in ons hart als we u wel kennen. Dat we in verwondering door het geloof zien op u. Geef dat dat de vrucht mag zijn van deze dag. En als we dat nog niet kennen, dat we voor het eerst gaan buigen voor u, Heere Jezus Christus, als de grote hemelkoning. We danken u dat we deze morgen rond uw woord bij elkaar mogen zijn, hier in de kerk of thuis of op een andere plaats als we met deze dienst verbonden zijn. Zegen ons, Heere, werk met uw Heilige Geest. Geef dat we inderdaad mogen ervaren dat we hier staan en zitten onder een geopende hemel. Wees u ook met onze jongens en meisjes. Geeft u hen alle aandacht die nodig is om ook naar uw woord te luisteren. Geef dat ze de boodschap van uw hemelvaart ook zullen begrijpen. Zegen onze jongeren, doe hen ook uw stem horen. Ja, wees met allen, ook met onze ouderen en onze zieken voor wie het niet gaat om naar uw huis te komen. Geef dat ze uw nabijheid ook op de plaats waar ze zich bevinden zullen ervaren. Wij bidden u voor de verkondiging van uw woord ook op deze dag op zoveel plaatsen. Breid uw koninkrijk uit. Bewaar en vermeerder uw kerk. Wees met zendelingen, evangelisten en bijbelvertalers. Wees met alle werkers onder uw volk Israël, waarvoor we vandaag ook onze gaven afzonderen. Wil daar ook het licht van de opgevaren koning doen komen en geef dat dat licht ook zodanig schijnt dat harten geopend worden. Wij bidden voor uw kerk wereldwijd, juist op hemelvaart. Want dan worden we er toch bij bepaald dat u koning bent over de gehele aarde. Breid zo uw koninkrijk uit. Wij bidden u in het bijzonder vanmorgen ook voor onze jeugdvereniging, die na deze dienst enkele dagen met elkaar in Limburg zal zijn. Heren, bewaart u onze jongeren onderweg, maar ook in het verblijf, in Zwalmen. Geef goede dagen met elkaar. Samenbinding, maar geef ook uw zegen als uw woord zal opengaan. En wij bidden u, breng hen zaterdag ook weer veilig hier bij ons. Wil deze dienst zo met ons zijn? De duivel zal er alles weer aan doen om te verhinderen dat uw woord zijn voortgang zal hebben in ons hart en in ons leven. Dat kan in het spreken zo zijn, maar dat kan ook in het luisteren. Heere, u weet alle dingen. Neemt u dan alles weg wat ons hinderen kan. Zegent u een ieder die een taak heeft. De organist, de koster, zij die op de kinderen passen. Laat alles in goede orde mogen verlopen onder uw zegen. Wees zo met het geheel van de gemeente. Wees onder ons, Heer Jezus, als één die dient. En zegen zo de bediening van uw woord. Schenk het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Geef vrijmoedigheid in het spreken, liefde en bewogenheid. En mag het zo een dienst zijn waarin u, Heer Jezus Christus, helemaal centraal staat. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 47, vers 1, 3 en 4. Juicht, o volken, juicht. En vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En ook het vierde vers, zing des hoogsten eer. En wat er volgt in Psalm 47, vers 1, 3 en 4, bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Laten we in antwoord op de prediking zingen Psalm 89, het 12e vers. Psalm 89, vers 12, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de christelijke feestdagen worden uiteraard niet allemaal op één dag gevierd. In de werkelijkheid, zo'n 2000 jaar geleden, heeft er ook steeds tijd tussen gezeten. Zo vieren wij kerst in december, de geboorte van de zaligmaker. En de volgende christelijke gedenkdag is Goede Vrijdag, zo'n 3 maanden later. In het leven van de Heer Jezus zat er tussen kerst en Goede Vrijdag zo'n 33 jaar. En na Goede Vrijdag zijn onze feestdagen zo gepland dat er net zoveel dagen tussen zitten als in het leven van de Heer Jezus zelf. Dus 3 dagen na Goede Vrijdag is het Pasen, dan vieren we zijn opstanding. En 40 dagen na Pasen was het toen en is het nu hemelvaart en 10 dagen later Pinksteren. En zo komen ieder jaar alle heilsfeiten in de prediking langs. En dat is ook goed, want het heil, de zaligheid, is gefundeerd in feiten. Heilsfeiten. Maar dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij die verschillende heilsfeiten, kerst, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart, Pinksteren, dat we die vooral op zichzelf gaan zien. Toch min of meer los van elkaar. Terwijl de Heer Jezus zelf zijn hele heilswerk heel dicht bij elkaar houdt. Als hij spreekt over zijn lijden en zijn sterven, dan spreekt hij vrijwel altijd ook daarna over zijn opstanding. En op tweede paasdag hoorden we al dat hij op Pasen spreekt over Pinksteren. Toen hij op zijn discipelen blies en zei: ontvang de Heilige Geest. Zo heeft de Heer Jezus ook al over zijn hemelvaart gesproken, nog voordat hij ging lijden en sterven. Dat hebben we net gelezen uit Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, en ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo heeft de Heer Jezus ook over hemelvaart gesproken op Pasen, op de dag van zijn opstanding. En zo houdt de Heer Jezus zelf zijn hele heilswerk helemaal bij elkaar. En voor ons is dat ook een les. Al die heilsfeiten en de geestelijke vrucht ervan horen ook helemaal bij elkaar. Laten we naar de tekst gaan luisteren. Het evangelie van hemelvaart op Pasen, dat de Heer Jezus verkondigt aan Maria Magdalena. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema de hemelvaartsboodschap van de opgestane. En dan letten we op 4 gedachten. De hemelvaartsboodschap van de opgestane, die is gesproken bij een geopend graf. Beluisterd door geopende oren, ontvangen in een geopend hart en vervuld in een geopende hemel. Dus de hemelvaartsboodschap van de opgestane, gesproken bij een geopend graf, beluisterd door geopende oren, ontvangen in een geopend hart en vervuld in een geopende hemel. Dus allereerst gesproken bij een geopend graf. Ja, want daar staan we in Johannes 20. Bij een geopend graf. Het was nog vroeg in de morgen, nog schemerend. Toen waren die verschillende vrouwen naar het graf van de Heer Jezus gegaan. En u weet met welke gedachten ze daarheen gingen. Hoe moeten we toch die zware steen wegrollen? Maar als ze daar dan gekomen zijn, dan zien ze dat die steen al weggerold is. En één van hen heeft direct de conclusie getrokken. En dat is Maria Magdalena. Het graf is leeg. Ze hebben de Here weggenomen. Ze hebben hem gestolen misschien. Of op een andere plaats neergelegd. En als ze dat gezien heeft, als ze dat bedacht heeft, dan gaat ze direct weer terug naar de stad. Naar Petrus en Johannes. En dan volgt die geschiedenis uit het begin van Johannes 20... waar we op eerste paasdag bij stilgestaan hebben. Dat Petrus en Johannes naar dat graf gaan in een verschillend tempo, met een verschillende uitwerking. Maar Maria Magdalena, waar was zij? Nou, dat wordt niet helemaal duidelijk of ze nu direct ook met Petrus en Johannes is meegegaan. Of dat ze ietsje later weer teruggegaan is naar het graf. Maar dat ze er op een gegeven moment weer is, dat wordt duidelijk uit vers 11. En dat er verder niemand anders meer is, dat blijkt ook. Geen discipelen, geen andere vrouwen, alleen Maria. En ze huilt. Ze heeft verdriet. Dat is toch niet vreemd bij een graf? Dat is er nog steeds als de verhoudingen goed waren. Verdriet op een begraafplaats. Dan kun je staan bij het graf van je geliefde, je man, je vrouw, je opa, je oma, je kind. En je huilt. Want er is gemis. En je denkt terug aan hoe het was toen hij, toen zij er nog was. Nou, zo staat Maria Magdalena bij het graf van haar meester. En in haar verdriet, met haar tranen, bukt ze om in dat graf te kijken. Dat kan, want die steen is weg. En dan ziet ze in het graf iets wat we bij Petrus en Johannes aan het begin van Johannes 20 niet lezen. Zij zagen de grafdoeken. Twee aardse opstandingstekens. Maar Maria ziet twee hemelse opstandingstekens. Ze ziet twee engelen zitten. Maar voor Maria blijft het allemaal gesloten. Ze ziet het in feite niet. Niets in haar herinnert aan die woorden van Jezus die hij al gesproken had over zijn opstanding. Ze loopt helemaal vast in haar verdriet. Daar vragen die engelen ook naar. Vrouw, wat weent gij? Waarom huil je? Je zou zeggen, dat is toch geen vraag die je bij een graf stelt. Daar zijn toch altijd tranen als er liefde was. Liefde tot degene die gestorven is. Ja. Maar juist daarom stellen die engelen die vraag. Maria Magdalena is op zoek naar een Jezus die gestorven is. En ze loopt hier met gedachten. Was het nog maar zoals voor zijn dood? En die gedachten moet ze nu juist leren loslaten. Maar doordat die engelen die vraag stellen, komt er wel uit wat er bij Maria van binnen leeft. Omdat ze mijn Here hebben weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Mijn Here, mijn Kyrios. Dat betekent degene die het helemaal voor het zeggen heeft in mijn leven. Die mij geleid heeft, mijn Here. Dat was echte, oprechte liefde bij Maria. Ook al was ze het woord van de Heer over zijn opstanding helemaal vergeten. Mijn Heere, hij heeft het stuur van mijn leven overgenomen. Het is heel bijzonder dat juist Maria Magdalena dit zegt. Mijn Heere, de koning van mijn leven. Want wat is er in het leven van Maria Magdalena gebeurd? Nou, op verschillende plaatsen wordt het gezegd, als haar naam genoemd wordt, dan staat er direct achter dat uit haar 7 duivelen zijn uitgeworpen. Dat betekent, ze was totaal in de macht van de Satan. Ze kon geen stap zetten zonder de Satan. Dat was haar heere en meester, de Satan. En die gebondenheid die heeft Christus doorbroken. Hij heeft die duivelse banden bij Maria Magdalena losgemaakt. Hij heeft haar bevrijd, hij heeft haar gered. Ja, toen kreeg ze een andere heere, een andere meester, Rabboni. En nu was die andere heere, Christus, die was haar eigenaar geworden. Die had het nu voor het zeggen in haar leven. Haar heere, haar zalig maken. Maar nu is haar nieuwe heere, nieuwe meester gestorven. En nu is tot overmaat van rampen zijn graf ook nog eens leeg. Was het nog maar zoals vroeger? Ja, dan vormt het hemelvaartsevangelie een correctie. En dat komt zo. Maar herken je dat? Dat je de Heere mist. Dat het geestelijk niet meer is zoals vroeger. Toen je de Heere leerde kennen. Toen je hart voor hem geopend werd. Toen je hem lief kreeg met heel je hart. Toen je met je zonde en je ellende tot hem zich ter genezing ging wenden. De zaligmaker. Mijn Heere, die mij troost, die mij leidt, die mij regeert. En in Gods woord vond je allerlei vertroosting. Maar het is weg. En je denkt het misschien nog wel eens. Was het nog maar zoals vroeger. Maar de Heere, die Heere, die wil steeds meer leren van de diepte en van de rijkdom van heel zijn heilswerk. Niet alleen van kerst, niet alleen van zijn komst, niet alleen van Goede Vrijdag en Pasen. Niet alleen van de noodzaak van zijn lijden en sterven. Maar ook de geestelijke vrucht van het feit dat hij naar de hemel vaart. Het is u nut dat ik wegga, zo zei Christus tegen zijn discipelen. Want de verhoudingen zijn anders na Pasen. En dat moet Maria Magdalena in het bijzonder gaan leren. Want ja, ze heeft een nieuwe Heere, een nieuwe meester, Rabboni, gekregen. Maar het mag toch niet blijven zoals het was voor Pasen. Want juist in de opgestane, in hem die naar de hemel gaat, is ook voor haar en voor al Gods kinderen een stroom van vrede tot in eeuwigheid geschonken. En om haar dat te leren, gaat de opgestane haar zelf opzoeken. Zij denkt, hij leeft niet meer. Maar hij gaat laten zien, ik leef en gij zult leven. Ja, meer nog, hij gaat haar opzoeken om haar bij dat geopende graf niet alleen de boodschap van Pasen te laten horen, maar direct ook het evangelie van hemelvaart. En dat brengt ons bij het tweede. Beluisterd door geopende oren. Want als Maria in dat open graf van de Heer Jezus gekeken heeft, en als ze tegen de engelen heeft gezegd waarom ze zo huilt, dan lezen we van de engelen geen antwoord. Dat hoeft ook niet, want er staat iemand achter Maria. En Maria keert zich om en ziet hem ook staan. Dan moet u eens kijken in vers 14, er staat wel weer iets bij. En zij wist niet dat het Jezus was. Dat is toch opmerkelijk, hè? Dat lezen we verschillende keren na Pasen. We lezen dat van de Emmausgangers. Daar hebben we vorig jaar naar geluisterd. Die gingen verdrietig weg uit Jeruzalem. En er komt onderweg de opgestane Jezus naast hen lopen. En dan staat er dat hun ogen gehouden werden, vastgehouden werden, dat ze hem niet kenden. En vorige week hoorden we dat ook. Die discipelen zitten in die vissersboot. En op de kant staat die vreemdeling. Maar ze zien niet dat die vreemdeling aan de oever hun Here is. Waarom doet de Here Jezus dat? Hier ook weer. Doch zij wist niet dat het Jezus was. Gemeente, omdat zij en wij met hen na Pasen moeten leren dat we moeten leven door het geloof. En niet door aanschouwen, niet door wat we zien. En daarom moet het hemelvaartsdag worden. Ook Maria Magdalena moet gaan leren leven op zijn woord. Op wat hij zegt, niet door wat ze ziet. Dat is de boodschap van hemelvaart. En daarom houdt de Heere nu ook even haar ogen gesloten, dat ze die onbekende man in de graftuin nog niet herkent. Want ze denkt dat het de tuinman is, de hovenier. Maar dat het inderdaad de opgestane Christus is, dat blijkt uit zijn vragen. Hij gaat haar hart uithalen. Ze mag gaan uitspreken wat eraan schort. Wat weent gij? Precies dezelfde vraag als de engelen. Maar direct die vraag erachteraan. Wie zoekt u? Dus ze weet dat ze, hij weet dat ze op zoek is. En dat ze op zoek is naar een persoon. Wie zoekt u? Hij weet het. Hij weet het allang. Hij weet precies dat ze hem zoekt. Mijn Heere. En hij weet ook dat ze verkeerd zoekt. En daarom gaat hij haar nu leren om hem lief te hebben zoals hij is. Zoals hij vanaf dit moment zal zijn. De opgestane die in de hemel zit aan de rechterhand van zijn vader. Die daar een plaats zal bereiden, ook voor haar. Maar daarom mag ze niet meer gaan leven op wat ze ziet, een leeg graf. En wat ze voelt, verdriet. En daarom gaat de Heere Jezus dat haar bekendmaken op een wonderlijke manier. Ze zegt, ze gaat direct een antwoord geven. Ze zegt, Heere, en daar bedoelt ze in dit geval mee, meneer. Zo gij hem weggedragen hebt. Ze noemt zijn naam niet. Ze is er helemaal van overtuigd dat iedereen naar Jezus op zoek is. En bovendien, iemand moet het dode lichaam van Jezus hebben weggehaald. En op een andere plaats hebben neergelegd. In haar gedachten is Christus nog steeds gestorven. Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg het me dan, want dan zal ik hem wegnemen. Ze overweegt helemaal niet dat dat voor haar te zwaar zou zijn. Ze wil hem bij zich hebben. In zijn nabijheid. Ze koestert een dode Jezus. En daaruit leren we dat haar liefde voor Jezus is blijven steken tot voor het kruis. En dat is wel liefde, maar dat is in dit geval dwalende liefde. En daarom gaat Christus zich openbaren, niet, dat is heel opmerkelijk, niet door haar ogen te openen, maar door haar oren te openen. Want dat is de wijze waarop Christus de band met de zijnen gaat onderhouden vanaf hemelvaart. Niet via wat we zien, maar door wat we horen, door zijn woord. Maria heeft dat gezegd, als u hem weggedragen hebt, Maar ze heeft zich alweer omgedraaid. En dan klinkt de stem van de opgestane. Maria. Meer niet. Alleen haar naam. Maria. En als haar naam hoort, dan hoort ze ook de stem die dat uitspreekt. Dan worden haar oren geopend. Dan weet ze ook direct wie hier spreekt. Dus niet door wie ze ziet, maar door wie ze hoort, breekt hier het paaslicht door. Want direct daarop spreekt ze maar één naam uit. Rabboni, mijn meester. Naar hem was ze op zoek. Ze hebben mijn Here weggenomen. En nu hoort ze hem weer. Hij is er weer. Hier blijkt dat het waar is wat de Heer Jezus al eerder had gezegd. De schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij naam. En de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. En de Heilige Geest werkt er zo in mee dat het voor Maria in één keer duidelijk is wie er voor haar staat. Het is Jezus, haar zaligmaker, Rabboni, mijn meester. Ja, en daarmee spreekt ze ook uit dat hij God is. Want de naam Rabboni lijkt wel veel op Rabbi. Maar Maria zegt toch heel bewust Rabboni. Rabbi, dat was de aanspreektitel voor elke schriftgeleerde. Maar het woord Rabboni, dat werd nauwelijks gebruikt voor een mens. Eigenlijk nooit. Rabboni, dat zeg je tegen God. Hij is Heere over alle dingen. Hij is meester in mijn leven. Rabboni. Christus, u bent mijn Heere, u bent mijn meester, u bent God. God een mens in één persoon. Hij heeft haar bevrijd van die 7 duivelen die haar gevangen hielden. Ja, en nu? Ja, nu denkt ze gelukkig. Nu wordt alles weer zoals het een paar maanden geleden was. Was het nog maar weer zoals vroeger. En nu is het zover. Weer terug voor die gevangenneming. Weer terug voor dat lijden, voor dat kruis. Weer terug voor dat vreselijke waar ze bij gestaan had. Dat hij in doeken werd gewikkeld en in dat graf werd gelegd. Ja, dat denkt Maria. Dat wil ze. Gezien het antwoord van Christus moeten we ervan uitgaan dat ze hier op haar knieën is neergevallen. In aanbidding. Maar dat ze zijn voeten ook heeft vastgegrepen. En dat is de reden dat Christus hier op Pasen over hemelvaart gaat spreken. Maria moet leren wat er beslissend is veranderd. En dat het daarom van belang is dat haar meester, haar Rabboni, niet op aarde blijft. Het klinkt bijna streng. Raak mij niet aan. Maar daar laat Christus het niet bij. Ze krijgt onderwijs voor haar hart. Dat brengt ons bij het derde. Ontvangen in een geopend hart. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Eerst maar die woorden, raak mij niet aan. Bedoelt de Heer Jezus hier, ik heb nu een verheerlijk lichaam. Dat is geen echt lichaam, dus dat moet je als aardsmens niet aanraken. Nee, dat bedoelt hij niet. Het is wel waar dat de Heer Jezus een verheerlijk lichaam heeft. Een lichaam waarmee hij de eeuwigheid kan doorbrengen. Een lichaam waarmee hij ook naar de hemel is gevaren. Maar dat is wel een lichaam dat herkenbaar is als een echt, gewoon lichaam. Want als Maria zich omkeert, dan denkt ze dat het de tuinman is. In die zin, een gewoon lichaam. Raak mij niet aan. Bedoelt de Heer dan dat ze op afstand moet blijven omdat ze zondig is? En dat hij straks naar de hemel gaat en dat hij niet door haar besmet wil raken? Nee. Nee, want als u ietsje verder kijkt in vers 27, we hebben daar eerder bij stilgestaan, dan nodigt de Heer Jezus Thomas uit om hem wel aan te raken. En bovendien, als u in Matthäus 28 leest over die andere vrouwen, bij de verschijning van Christus aan hen, dan staat er dat ze zijn voeten grepen en hem aanbaden. En daar zegt hij niet, raak mij niet aan. Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Gemeente, het woord dat hier in de Griekse grondtekst staat, wat in de Statenvertaling vertaald is met aanraken, dat betekent aanraken door vast te houden. Dus je kunt het ook vertalen met, en dat verduidelijkt het allemaal wel, houd mij niet vast. En dan wordt het duidelijk. Maria Magdalena krijgt van haar meester de aanwijzing om hem niet langer lichamelijk vast te houden. Zij wil dat hij nooit meer vertrekt. Ze grijpt hem vast om hem op de aarde te houden. En hem nooit meer los te laten. Maar dat is de bedoeling niet. Raak mij niet aan door mij vast te willen houden. Maria wil nog steeds terug naar het verleden. Maar ze moet gaan leren dat Christus na zijn opstanding in de hemel moet zijn. Om van daaruit te werken en zijn geest te zenden en zijn offer steeds aan zijn vader voor te stellen. Ze moet gaan leren dat de geest die gezonden wordt, de geest van de opgestane wordt, de geest van haar meester, die geest die gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, die geest die het heilswerk van Christus gaat nemen en het gaat verkondigen in harten van zondaren, met het doel dat ze gaan geloven in hem die aan de rechterhand van God is. Maar Maria wil Jezus voor zichzelf houden op de aarde. En dan denkt ze, als ik hem nu vasthoud, dan zal ik altijd bij de Here wezen. Herkent u die woorden? Dat zijn woorden van Paulus. Want daar gaat het wel naartoe. Paulus schreef dat aan de Thessalonicenzen. En alzo zullen wij altijd bij de Here wezen. En Maria denkt, dat is nu. Zijn nabijheid zal voortgezet worden zoals het was voor Pasen. Zij hangt haar zaligheid op aan zijn lichamelijke tegenwoordigheid. Misschien denkt u dat ook wel eens. En jij? Was de Heer Jezus nu nog maar lichamelijk op de aarde? Ja, dan zou ik wel in hem geloven. Maar dan is de boodschap van hemelvaart, hij moet juist naar de hemel om daar zijn offer te brengen. En wij moeten gaan leren leven door zijn woord, door wat hij zegt. En daarom moet Maria dat ook leren, dat Christus moet opvaren naar zijn vader. Ja, en als hij daar is, en als hij zijn werk daar heeft afgerond door zijn geest, dan komt de tijd dat hij zal terugkomen op de wolken van de hemel. En dan breekt het moment aan waarover Paulus schrijft. Dan zal het waar worden. En alzo zullen wij altijd bij de Here wezen. Maar nu moet hij eerst naar de hemel. Raak mij niet aan door me vast te houden. Alsof hij zeggen wil, Maria, als je me nu blijft vasthouden, dan kan ik ook niet terugkeren naar de hemel. Maar dan kan ik ook niet vandaar terugkeren op de wolken van de hemel. Maria, als je me vasthoudt, dan komt mijn verzoenend offer ook niet in de hemel. En dat ene woord, dat heeft zijn uitwerking. Want als we even verder lezen in vers 18, dan zien we dat Maria op geen enkele manier de woorden van Christus weerlegt. Ze krijgt vanuit die woorden, raak mij niet aan, een boodschap mee. De boodschap van hemelvaart. En die moet ze gaan doorgeven aan de discipelen. En in vers 18 lezen we dat ze dat direct doet. Gehoorzaam. Zij heeft hier het evangelie van hemelvaart geleerd. De opgestane heeft haar hart direct ook geopend. Hij heeft haar hart ontvankelijk gemaakt. Want ze gaat ook daadwerkelijk die wonderlijke boodschap aan de discipelen brengen. In een paar woorden legt de Heer Jezus haar hier uit. Dat hij niet de weg terug inslaat, zoals zij wil, maar dat hij de weg naar boven is ingeslagen. Want door zijn kruisdood, door zijn opstanding, is de hemel geopend. En daarom moet hij daar weer naartoe. En dat brengt ons bij het vierde. Die hemelvaartsboodschap van de opgestane, die is vervuld in een geopende hemel. Jongens en meisjes, het is vandaag hemelvaartsdag. Ik zei het al, dan vieren we dat 40 dagen na Pasen de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Daar waren zijn discipelen bij. Het was op de Olijfberg. De Heer Jezus had nog een paar dingen gezegd en daarna steeg hij op. Van de aarde naar de hemel. Steeds hoger, steeds hoger. De discipelen bleven kijken totdat er een wolk voorschoof. Toen konden ze hem niet meer zien. En dan lezen we in Lucas 24 dat de discipelen dan weer teruggaan naar Jeruzalem. En dan zijn ze niet verdrietig, ook al zien ze hem niet meer. Maar blij. Vol blijdschap. Waarom? Hun meester was toch weg? Waarom zijn die discipelen bij de hemelvaart niet net zo verdrietig als Maria eerst bij dat graf? Omdat ze inmiddels hadden geleerd wat de Heer Jezus in de hemel ging doen. Hij is naar de hemel gegaan om daar voor hen een plaats klaar te maken. Niet alleen voor de discipelen, maar voor alle ouderen, jongeren en kinderen die echt in Christus geloven. Dat wisten de discipelen op hemelvaartsdag. En daarom waren ze verblijd. Maar hoe wisten ze dat dan? Hoe wisten ze wat de Heer Jezus in de hemel zou gaan doen als hij naar de hemel zou varen? Nou, dat wisten ze door wat Maria Magdalena hen moest vertellen. Want als de Heer Jezus tegen Maria Magdalena heeft gezegd, raak me niet aan, houd me niet vast, dan krijgt ze een opdracht. Ga heen naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Dat is de boodschap. En weet je, dat is gebeurd. En toen de Heer Jezus vanaf de Olijfberg is opgevaren naar de hemel, toen had hij in zijn hart al zijn kinderen bij zich. Ook zijn kinderen uit 2023. Dat is hemelvaart. Dat de Heer Jezus een plekje bij God de Vader gaat maken, gaat klaarmaken als je hier op aarde de Heer Jezus Christus lief hebt. Als je in Hem gelooft. Als je voor al je zonden vergeving zoekt bij Hem. En gemeente, dat is de reden dat Christus zegt, houd me niet vast. Want dat is evangelie. Houd me niet op de aarde, houd me niet weg uit de hemel. Want de hemel is niet meer gesloten voor mij. En daarom, Maria, is de hemel ook niet meer gesloten voor jou. En voor al diegenen die mijn verschijning hebben liefgekregen. Want nu het graf is geopend, heeft mijn Vader dat offer dat ik heb gebracht, dat eeuwigheidswaarde heeft, Nu heeft mijn vader dat offer aanvaard. En nu ga ik dat bloed van mij brengen voor het aangezicht van mijn vader. En ja, dat betekent inderdaad dat Christus lichamelijk niet meer op de aarde is. Dat moet niet alleen Maria loslaten, dat moeten wij ook loslaten. Maar, zo hebben we dat ook gelezen uit de belijdenis, met zijn genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Hij blijft met zijn woord, met zijn geest. En daarom, gemeente, is het zo belangrijk om te rusten op het woord van Christus. En wat zegt Christus dan? Ik vaar op tot mijn vader. Ik die al de mijnen in mijn hart bij me heb. En als ik het hoofd boven ben, dan zal het lichaam zeker volgen. Waarom? Nou, omdat Christus niet alleen zegt, ik vaar op tot mijn vader. Hij zegt er direct achteraan, en uw vader. Daar zul je ook komen als God je vader is. Ja, door de zonde is de hemel gesloten voor mensen zoals Maria, onder de macht van de Satan. Voor mensen zoals wij van huis uit zijn. Maar nu is het graf geopend, nu gaat ook de hemel open voor een ieder die in de gekruisigde en opgestane Christus gelooft. En dan hoef je niet meer verdrietig te zijn dat hij niet meer lichamelijk op aarde is. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ja, want die gaat hij zelf bereiden. Dat zegt hij toch? Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Een plaats die ik verdiend heb door mijn offer. Een plaats voor het aangezicht van mijn vader. Ja, en die plaats is er als wij in Christus zijn. Want alleen dan is de vader van Christus ook onze vader. En dat mag Maria aan de discipelen gaan vertellen. De gemeente, vindt u het dan niet ontroerend hoe de Heer Jezus zijn discipelen dan hier noemt? Maria, ga heen tot mijn broeders. Hoort u dat? Mijn broeders. Ze horen bij hetzelfde huisgezin. Zijn vader is hun vader. Mijn broeders. Dat gaat ook over Petrus die hem verloochend had. Gaat ook over Thomas die op het moment dat Christus dit zegt nog ongelovig thuis zit. Dat gaat over al die discipelen die eerst in slaap gevallen waren en daarna allemaal weggevlucht waren. Zeg het maar tegen mijn broeders. Wat een genade dat hij hen zo blijft noemen. Dat hij hen blijft liefhebben door de dood heen. Ja, dat hij voor zulke weglopers nu juist gekomen is. En dat hij voor zulke weglopers nu ten hemel gaat varen om daar voor hen een plaats te bereiden bij de Vader. Dat hij inderdaad het vaderhuis voor hen heeft geopend. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Weet u wat we hier terug horen? Ook hier horen we weer iets doorklinken van wat al in de leeswijzer van Johannes 1, die proloog, die eerste 18 versen stond. Want door het werk van de zaligmaker is er een grond, is er een fundament dat zondaren door Christus broeders, kinderen van God, worden genoemd. Zo stond het toch in die leeswijzer, in Johannes 1 vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Ja, dan is God de Vader ook uw, ook jouw vader. als je kind van God bent. En wanneer ben je dat? Namelijk die in zijn naam geloven. En met zijn hemelvaart heeft Christus dat woord bevestigd. Want als je een kind van God bent, dan is God je hemelse vader. Als je in de naam van Christus gelooft, als je mag toe-eigenen door het geloof, als je persoonlijke zaligmaker, dan geldt het ook vandaag. Hij is opgevaren tot zijn vader en uw vader. En ja, dan is er wel een verschil. Hij zegt niet tot onze vader. Nee, zoals de Heere Jezus zoon is van de Vader, zo zijn Gods kinderen het niet. Want hij is, staat ook alweer in die proloog van Johannes, hij is de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar het is toch ook uw Vader, kind van God. Want door de opgestane is die relatie tot stand gebracht, door zijn kruisdood. En daarom is deze vader niet alleen mijn vader en mijn God. Nee, het is ook uw vader en uw God. Hij heeft u tot zijn eigendom aangenomen. Zoals we dat lezen in Hebreeën 8. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En omdat de gekruisigde en opgestane Christus daar is, in de hemel die geopend is en die daar zit aan de rechterhand van zijn vader. Ik heb het u al vaker gezegd. Stelt u zich dat eens voor, dat is nu zo. Op dit moment, terwijl wij hier in de kerk zitten of meeluisteren. Op dit moment is Christus lichamelijk aan de rechterhand van zijn vader. En omdat hij daar is, omdat hij daarheen gegaan is door die geopende hemel, op hemelvaart. Daarom zult jij daar ook komen, u die in Christus gelooft. Hoe kom je aan dat geloof? Nou, dat klinkt heel eenvoudig in de catechismus op grond van Gods woord, in antwoord 65. Van de Heilige Geest. Ziet u dat ook dit heilsfeit van hemelsvaart dan ook weer helemaal roept om Pinksteren? En dat heilswerk één geheel is? Want daarom gaat Christus naar de hemel, om vanuit de hemel de trooster te zenden. En door die geest het geloof te werken in harten van weglopers, van zondaren. En daarom is leven uit hemelvaart leven door het geloof. Leven in de wetenschap. Mijn meester, Rabboni, is daar bij zijn vader. En ik mag door geloof zeggen, ook mijn vader. Hij is bij zijn God en mijn God. Want o wonder, de hemel is open door het alles reinigend bloed van Christus. En dat bloed is daar nu. Dat bloed waardoor ik leven kan en leven zal. Als je hem zo hebt leren kennen door genade. En Christus zo met heel je hart hebt lief gekregen. Mijn Heer, mijn Meester. Dan zul je eenmaal ook naar de hemel varen. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. En zo is Maria naar de discipelkring gegaan. Ik heb de Heere gezien. Hij leeft. En hij gaat opvaren naar zijn vader en naar onze vader. Hij gaat inderdaad heen zoals hij gezegd heeft naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Om daar een plaats te bereiden voor jullie allemaal en voor mij. Ja, want zo is het gegaan. Hij is heen gegaan om een plaats te bereiden. Nee, niet voor de beste. Maar voor mensen die het nou helemaal van genade moeten hebben. Maar die niet leven kunnen zonder deze koning van hemelvaart. Die door die geopende hemelen is binnengegaan. En daarom zullen al de zijnen daar ook komen. En wat is dan het grootste wonder? Nee, niet dat Petrus daar komt die hem verloochend heeft. Niet dat Thomas daar komt die zo ongelovig bleef. Niet dat Maria Magdalena daar komt uit wie 7 duivelen zijn uitgeworpen. Het grootste wonder is dat ik als de grootste van de zondaren daar mag binnenkomen omdat Christus daar binnen is. En omdat hij mij gewassen heeft door zijn bloed. Gij zijt mijn vader en mijn God. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Trouwe en genadige drie enige Heere, wij danken u voor uw woord deze morgen. Over u, Heer Jezus Christus, die vanuit de eeuwigheid bent afgedaald op deze aarde, maar ook weer bent teruggekeerd naar dat vaderhuis met die vele woningen. Dat u opgevaren bent, Heer Jezus, om daar een plaats te bereiden, zelfs voor de grootste van de zondaren. Heere, schenk uw Heilige Geest om te geloven, om daar amen op te zeggen. Wilt u zo de zegen van hemelvaart afdrukken in ons hart, zodat we het inderdaad met vreugde in u, door de Heer Jezus Christus kunnen belijden, zoals we zongen. Gij zijt mijn Vader en mijn God, niet om iets in mij, maar omdat u voor mij, ik voor u, de hemel hebt geopend. Ja, Heere, dat er in ons leven aanbidding zal zijn. Dat u nu met uw verzoenend offer ten goede daar bent voor een ieder die zich schuldverslagen tot u zich ter genezing wendt. En Heere, als we hier zitten en meegeluisterd hebben en we kennen u niet door het geloof, zegen dan uw woord zo en open ons hart voor uw woord en voor de rijkdom van uw genade in Christus. Heere, geef zo uw zegen over uw woord. Mogen er geestelijke vruchten op volgen. Verzoent u genadig alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Ga met ons als we naar huis gaan. Wees u daar als we thuis zijn, in het bijzonder als we daar alleen zijn en dat moeilijk vinden. Geef de overdenking van wie u bent. Wees u zo in alles met ons. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 148, het eerste vers. Loof God, zingt eeuwig 's Heeren lof. En wat er volgt, Psalm 148, vers 1 tot besluit. In vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.